Welkom allemaal bij de derde webinar in onze serie Het Duurzame Decennium. Mijn naam is Njort en ik ben directeur van Niche. En jullie zien op het andere schermpje Babette Porcelein, onze gast. Nou, Babette is auteur van het boek De Verborgen Impact. En daarin maakt ze duidelijk wat de impact is die wij als individuen kunnen hebben. En ook maakt ze een mooie tool om je eigen impact te berekenen. En die vind je op www.mijnverborgenimpact.nl. Welkom Babette. Nu geef ik graag het woord aan jou. Kun jij aan onze kijkers nog eens uitleggen wat verborgen impact is?
Ja, dat is in feite alles waar we niet naar kijken. Als we kijken naar wat is duurzaam. En je ziet toch vaak dat we focussen op impacts die hier plaatsvinden in Nederland. En tijdens gebruik. En vaak ook bijvoorbeeld alleen maar CO2 of alleen maar plastic. Terwijl er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten impacts. Zoals allerlei soorten vervuiling en watergebruik, landgebruik, ontbossing. Dus allemaal een aantasting van biodiversiteit en zo. Dus er zijn heel veel soorten impacts die je dan weglaat. En nog belangrijker misschien is dat het dus niet alleen gaat om verschillende soorten impacts. Maar ook om allerlei impacts die plaatsvinden tijdens productie. Van alles wat we hier kopen. Dus in feite heeft de meeste impact heeft al plaatsgevonden nog voordat je je product koopt. Ja. Daar hebben we geen energielabels op, daar hebben we geen keurmerken voor. Terwijl daar dus de grote hotspots in veel gevallen zitten. En ja, dat is allemaal verborgen impact.
Ja, precies. En dat is dan inderdaad wat jij ons aan inzicht hebt meegegeven, hè, in jouw boek De Verborgen Impact. Inmiddels ook alweer 4 jaar uit, geloof ik. Een systeembenadering van het kijken naar impact. Is dat zo?
Ja, dat hoop ik wel. Ik probeer in ieder geval om geen... Ja, ik ben altijd op zoek naar waar zitten blinde vlekken. Want als je die ook meeneemt, dan ben je completer. En dan zijn dus je efforts om te gaan verduurzamen, die zijn effectiever. Want je kan namelijk bedenken dat als verborgen impact is 80% van je impact. Die laten we gewoon weg, buiten beschouwing. En dan weet je dus eigenlijk, als je dat realiseert, dat je onderbuikgevoel vaak helemaal niet goed werkt. Want dat onderbuikgevoel gaat over die laatste 20%. Maar als je nou al die impact meeneemt, dan kan je dus 5 keer effectiever, 5 keer zo effectief verduurzamen. En daarom vind ik het zo gaaf, die verborgen impact, om daarover na te denken, om dat mee te nemen. En ja, dat zou je een systeemaanpak kunnen noemen, ja.
Ja, en als het dan gaat over verduurzamen, dan is jouw doelstelling ecopositief.
Ja, dat geeft eigenlijk een richting aan, hè? Want duurzaam betekent binnen de draagkracht van de planeet komen. We leven nu alsof we 3 aardes hebben en we hebben er maar 1. Dus een ecopositief wil zeggen dat je die kant op beweegt. Dus terug naar binnen de draagkracht. Dus dat je in feite meer bijdraagt aan de oplossing dan dat je aan schade veroorzaakt. Dus dat je zomaar meer toevoegt dan stuk maakt, zeg maar.
En ja, en in jouw doelboek geef je 5 simpele stappen om dat te bereiken, geloof ik. Zou je die eens kunnen toelichten?
Ja, de eerste stap gaat over... het begint natuurlijk mee dat je eerst in kaart wil brengen wat je impact op dit moment eigenlijk is. Hoe sta je er nou eigenlijk voor en hoe zit het nou echt? Wat zijn er de grote dingen? Want dat maakt nogal uit. Hè? Je ziet vaak dat mensen toch aan de slag gaan met dingen waarvan ik denk van ja, maar die zetten niet zo heel veel zoden aan de dijk. Als je met iets anders aan de slag gaat, met jouw grootste impact, dan hebben al je efforts op die ene impact of op een serie van impacts, heeft gewoon veel meer effect. Dus eerst breng in kaart van hoe ziet jouw impact top 10 er eigenlijk uit. Dus dat is stap 1. Nou, vervolgens kan je bedenken van oké, als dit mijn impact is, stel je zit op 4 of 5 aardes of misschien op 2 aardes. Die zijn nutjes, jullie doen het natuurlijk allemaal hartstikke goed. Misschien zit je al op 2 aardes, dan doe je het dus beter dan een gemiddelde Nederlander. Maar misschien zeg ik van, ik ga een doel stellen. Ik wil naar binnen de draagkracht van de planeet in een jaar. Of ik neem er 2 jaar voor, of ik neem er 3 jaar voor. Dat is helemaal up to you. Dus dan ga je in stap 2 stel je een doel. Nou, in stap 3 ga je kijken welke oplossingen spreken mij aan, die passen bij mij, die vind ik leuk om te gaan proberen. En stap 4 ga je ze ook echt uitvoeren. Ga je kijken hoe het je bevalt, wat het je brengt, En wat je niet leuk vindt, ga je eventueel iets anders voor bedenken. En dan in stap 5 ga je kijken hoe je inderdaad vervolgens ook nog eens ecopositief kunt worden. Die eerste 4 stappen die gaan in feite over duurzaam worden. Dus je als consument aan de slag, hè, dat je in ieder geval als consument niet leeft alsof je, hè, alsof je 3 aarders hebt of 2 aarders hebt. Mm-hmm. Maar in stap 5 ga je kijken wat je ook nog kan bijdragen als burger. Hè, ja. Dus wat je in feite kan doen, bijvoorbeeld met je politieke stem of met je geld. Of hè, dat je anderen kan gaan inspireren of dat je in je werk aan de slag kan gaan of zo. Er zijn allerlei andere manieren waarop je ook nog verschil kan gaan maken. En in stap 5 ga je die slagkracht die je in feite hebt om ecopositief te worden, ga je onderzoeken en kijken wat je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Ja, ja, wat leuk dat je dat in een doelboek in een doelboek vorm hebt gegoten. Want dat past natuurlijk ook heel erg bij Nudge. Want Nudgers komen graag in actie. Dus ja, daar wil ik ook heel graag naartoe. Daar zitten gewoon de overlappen en de raakvlakken, denk ik, met waar jouw onderzoek en jouw boeken naar kijken. Ik leg even een link met een onderzoek dat wij onder de Nudge Community hebben gedaan. En dat, daarbij hebben we ook de vraag gesteld aan de Nudgers. Waar zou iemand nou meteen mee moeten stoppen? Of met welk niet duurzaam gedrag zou men nou meteen moeten stoppen? Als we daar nog steeds niet mee gestopt zijn. En er kwamen 3 punten uit. En dat waren vliegen. Een kwart van de Nudgers zei, men moet meteen stoppen met vliegen. Een achtste zei, men moet meteen stoppen met vlees eten. En ook een achtste zei, men moet meteen stoppen met overconsumptie. En nou, dat is nogal een brede term natuurlijk. Ja. Dit waren de 3 koplopers. Ja. Hoe kijk jij tegen deze punten aan?
Ja, ik wilde dat natuurlijk precies weten, van wat zijn nou eigenlijk de grote dingen? Want het was eigenlijk helemaal niet duidelijk. Ik bedoel, ja, je kent wel de lijstjes van CO2-uitstoters. Mm-hmm. Er zit vaak je woning en dus gas en elektra en je auto en zo. Maar daar zat dus de verborgen impact dus niet in meegenomen. Dus dat wilde ik graag weten. Dus ben ik gaan uitrekenen voor de verborgen impact. En er kwam in eerste instantie een iets andere top 10 uit. En na herberekeningen en nieuw ander gedrag ondertussen zijn we nu zover dat we weten dat dit dus de top 10 is.
Oké, okay. Oh, wat leuk. Je laat het boek meteen zien.
Dit is de verborgen impact. En dan is dit de impact top 10 van de gemiddelde Nederlander. Dus
En daar wat staat... Wat is nou die grootste?
Huh?
Wat is nou die grootste staaf die we daar zien?
Die grootste, dat is de spullen. Ik ben spullenontwerper, dus ik vond het helemaal niet grappig dat dan de nummer 1 bleek te zijn. Maar goed, het is wat het is. De spullen. En vlees stond een poos op 2, maar nu staat de auto op nummer 2. En huis staat op 3. Dus dat zijn eigenlijk usual suspects. Er staat vlees op 4 en vliegen op 5. Dus overconsumptie, ja, ik weet niet precies wat mensen daarmee bedoelen. Misschien is het wel gewoon over de hele linie alles veel te veel. Maar misschien bedoelen ze spullen, dat weet ik niet. Misschien bedoelen ze wel eten. Het is niet helemaal duidelijk, maar dat we te veel consumeren, dat lijkt me evident. In ieder geval de manier waarop, als je weet dat we leven alsof we 3 aarders hebben. Dus, ja. Dit is voor iedereen anders, hè? Want dit is een gemiddelde Nederlander, niemand is gemiddeld. Ik bedoel, als je vegetariër bent, is vlees helemaal niet jouw issue.
Ja, natuurlijk is dat zo. En dat is dan ook het leuke aan de tool die je hebt ontwikkeld, denk ik. Hè? Die heb ik ook voor mezelf ingevuld. En daar komt dan je eigen persoonlijke score uit, wat jouw impact is, of in ieder geval hoeveel aardes je gebruikt.
Ja, precies.
Als iedereen zou leven als jij. Ik zie trouwens dat er al verschillende vragen binnenkomen. Nou, hartstikke leuk. Ik zou er meteen even eentje van Marlies willen ingooien, zo tussendoor. En dat is de vraag of het mogelijk is om in Nederland of als Nederlander binnen 1 aarde te komen. Babette?
Ik heb in mijn tool, kijk ik alleen naar de top 10. En als je dus, dan neem je dus niet de longtail mee van alle nou ja, je top 100 van andere dingetjes die je ook allemaal nog doet. Dus dit zijn echt de grote dingen. Als je die longtail meeneemt, ja, dat kan ik dus niet helemaal beloven, maar ik zit zelf op 0,7 aarders. Dus ja, dat is in ieder geval gelukt.
Ja.
Nou, er zijn ook metingen zoals die van de Footprint Calculator. En daar is die rekenen op een andere manier. Die wijzen namelijk heel veel aan het collectief toe waar je zelf geen invloed op hebt. Maar ik vind dat alles wat voor het collectief wordt gemaakt, ja, dat is ook voor jou. Dus dat reken ik toe naar de persoon. Maar bij de Footprint Calculator kom je nauwelijks binnen de draagkracht van de planeet. Dus bij mij is dat iets makkelijker.
Okay.
Helemaal, ja, of het echt helemaal waar is. Ik denk dat als iedereen zo zijn leven binnen de draagkracht volgens de top 10, dan zijn we echt, dan zijn we er gewoon zo ongeveer met verduurzaming. Dus het zou wel mooi zijn. En het kan dus, ja.
Oké. Okay. Nou, ik zie nog...
Een beetje genuanceerd antwoord misschien, maar...
Ik zie meer vragen binnenkomen. Een andere is bijvoorbeeld waar volgens jou de meeste winst valt te behalen als ik mijn slagkracht wil vergroten. Die is van Catharine. Wat zou jij daarop zeggen?
Ja, die slagkracht in de zin van als consument zou je inderdaad best even je eigen top 10 kunnen invullen. Dan, dat is dus bij iedereen anders. Iemand die heel veel vliegt, dan zit het daarin. En iemand die heel veel vlees eet, zit het daarin, weet je wel.
Ja.
Dus dat verschilt per persoon. En ook je slagkracht om eco-positief te worden, dat ligt heel erg aan jouw eigen talenten.
Mm-hmm.
Je mogelijkheden en waar je passie in zit. Het zijn eigenlijk vier dingen. Dus je hebt je talenten, waar je goed in bent, waar je van houdt, hè, dus je passie. Dan heb je nog waar de wereld voor wil betalen. Dat is ook wel fijn, dat je er iets mee kan verdienen. En wat de wereld nodig heeft. Nou, dat is obviously, we hebben het nu over milieu, dus dat is dan ingevuld. Hè, maar laat dat ding dan in ieder geval iets zijn wat ook veel impact aanpakt. Dus niet op een detail, maar op iets groots. Ja, en die andere drie punten, dat verschilt natuurlijk ook per persoon. Maar op die manier kun je daar naar kijken. En dat is ook inderdaad de stap 5 van het boekje. Help ik je daar doorheen van hoe je die stappen kunt, die denkstappen kunt ontwikkelen bij jezelf.
Ja.
Kunt invullen, zeg maar.
Oh, wat, ja,
dat, een soort ja, het is zo'n invuloefening eigenlijk.
Nou ja, kijk, dat klinkt wel alsof het allemaal heel makkelijk te doen is voor iedereen. Ik zou dan iedereen ook oproepen om dat te doen. Ik pak nog één vraag even voor dit moment en dan gaan we terug naar onze gesprekslijn. Die vraag is van Jan en die vraagt, wat doet Babette anders dan de gemiddelde Nederlander?
Ja, ik weet niet of ik die zo snel in eentje opsla, maar die heb ik wel ook in het boek gezet. Ik ben in feite gewoon aan de slag gegaan met, oh ja, hier ben ik, met de grote dingen, mijn grote impact. Dus ik ben zeg maar die rode balkjes, ik weet niet of je nog een klein beetje ook die stippenlijntjes kan zien van de gemiddelde Nederlanders, gemiddeld loopt die zo en ik ben dan die rode balkjes. Dus ik koop haast geen spullen meer, we hebben gewoon een paar grote ingrepen gedaan, hè? Dus we hebben de auto weggedaan. We hebben geen vlees meer en we hadden gelukkig al een vrij klein en goed geïsoleerd huis, dus dat scheelt. We hebben nu ook groene stroom. Ik heb geen eigen dak, ik zit in een appartement, dus ik kan geen zonnepanelen nemen.
Hmm.
Ik probeer dat wel nog met de VVE. Nou ja, en we zijn dus gewoon gestopt met vliegen. De laatste keer dat ik heb gevlogen was 2011 of zo. Dus en verder, ik koop weinig en ik ben een flexinist, noem ik het maar. Ik probeer ook te minderen met zuivel en eieren. En ik douche hysterisch kort. Ik koop eigenlijk nauwelijks nog kleren. Weet je? Dus ik probeer het aan alle kanten zo goed mogelijk te doen.
En hoe makkelijk is dat?
Ja, hoe makkelijk is dat? Voor mij is het eigenlijk wel heel fijn, want het brengt me vooral heel veel. Dus sowieso besparen we heel veel geld, waardoor ik nu eigenlijk kan gewoon de ruimte heb om echt... Ja, ik ben volgens mij al 3 jaar bezig met het volgende boek. Nou ja, goed, dus ik kan mezelf daarvoor vrijmaken. Dat is gewoon heel fijn, omdat ik eigenlijk leef als een soort student qua... Ik heb gewoon bijna geen uitgaven. Dus dat is heel erg fijn. Maar ik ben ook gezonder dan vroeger, omdat ik meer beweeg. Ik ben meer buiten en zo.
Mm-hmm.
En meer lopen en fietsen. En we hebben actieve vakanties, als dat tenminste coronawijs nog lukt. Ja, we zijn wel gaan fietsen in Nederland dit jaar.
Ja.
Dus ja, dus eigenlijk heb ik vooral heel veel voordelen ervan. Dus ik zie het niet als een opgave of zo. Okay, het is alleen maar fijn, vooral.
Nou ja, dat is ook heel fijn. En ik moet zeggen dat ik dat beeld ook wel van je had gekregen toen ik me inlas voor dit gesprek. Een beeld van iemand die heel erg positief kijkt naar het leven. En ook kijkt naar wat krijg je ervoor terug in plaats van wat moet je ervoor laten. Ik denk dat een mooie.
Ja, ja. Ja, en ik zie ook iets voorbij komen over guilty pleasures. En ja, die heb ik natuurlijk ook wel, maar ik zorg altijd wel dat het dan niet iets heel groots is zoals guilty pleasure. Nou, ik wil toch even naar Bali vliegen dit jaar of zo. Dan help je eigenlijk alles wat je, al je andere efforts, doe je dan helemaal in één klap teniet, weet je. Dat vind ik, dat ga ik niet doen. Maar als mijn guilty pleasure is om, weet je, ik drink nog thee en ik drink af en toe koffie, weet je. 2 kop koffie per dag. Het is niet heel briljant, maar het kan wel. Want ik zit wel binnen de draagkracht van de planeet. Dus dat gun ik mezelf, weet je. Dat ga ik mezelf echt niet ontzeggen. Dat hoeft ook niet. Want dat is oké, weet je.
Ja. Ik wil even door naar een ander onderwerp en dat is de komende 10 jaar. We hebben deze webinarreeks opgezet omdat Nudge 10 jaar bestaat en we vooruit willen kijken naar de komende 10 jaar. En dat sluit dan toevallig ook aan bij jouw boek waarbij je ook kijkt naar de komende tijd, als ik dat goed heb. Hè? Als ik het goed heb, gaat jouw boek over hoe ziet de wereld eruit in 2050... En eigenlijk zou ik als afgeleide daarvan wel de vraag willen stellen. Hoe ziet de wereld eruit in 2030?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ik ben vooral op zoek gegaan naar verschillende scenario's en wat die voor wereld opleveren. En ik ben op zoek gegaan naar het hoogst haalbare scenario. Dus hoe ziet de wereld eruit als we vanaf vandaag alles goed gaan doen? Als we daar helemaal voor gaan. En wat brengt ons dat? En die hele zoektocht van wat is er dan allemaal nodig? Ik was ook op zoek naar alle drivers die onder verborgen impact zitten. Die verborgen impact in stand houden. En dus daar ben ik ook allemaal ingedoken. Daar ben ik al een paar jaar bezig. En dat is nogal een hele klus. Want in feite ben ik gewoon bezig om de hele wereld. Eigenlijk alles wat we doen in kaart te brengen. Zegt misschien een beetje een absurde klus, maar het is wel heel gaaf om te doen. En ik denk ook dat het heel erg interessant is. In ieder geval voor mezelf. Ik hoop dat de lezer er nog niet ervaart als een soort omgevallen boekenkast of zo. Nee, ik probeer het wel een logisch verhaal te maken. Dus volgens mij komt dat wel goed. Maar dus ik ben op zoek gegaan naar scenario's. En dan gaat het er dus om van welk scenario wil je horen van mij? En er zijn hele zwartgallige scenario's waarin we gewoon doorgaan zoals nu. En de wereld uit elkaar valt omdat iedereen teruggaat in zijn eigen schulp. En we lekker doorgaan met. Lekker doorgaan. Dat we doorgaan met fossiele brandstoffen gebruiken. Grondstoffen uit de grond halen. En steeds maar meer willen consumeren. En de economie willen blijven aanjagen en zo. Ja, en dan hebben we niet zo'n florissante toekomst voor de boeg. Maar ik ben veel liever bezig met een. Het positieve scenario waarin we dus ervoor kiezen om de wereld in veiliger vaarwater te gaan brengen. Ja. Want dat vind ik eigenlijk een veel leukere narratief. Vind ik veel leuker om mee bezig te zijn dan zoiets van, we gaan er aan, het gaat allemaal niet goed. Dus dus als je naar dat scenario kijkt, dan zijn er wel een aantal speerpunten van een belangrijke, zeg maar een dashboard met knoppen. Ben ik nog aan het maken, moet ik eerlijk zeggen, want het boek is nog niet helemaal af. Maar voorlopig is dit dashboard met knoppen om aan te draaien. Dus dat is een heleboel.
Ja, dat zie ik.
Ja, dus dit zijn eigenlijk alle knoppen die gaan over de planeet in veilig vaarwater krijgen. Dus milieu en milieu, klimaat. En alle grondstoffen en vervuiling is een hele belangrijke die ik... Ik zie toch dat we die op een paar uitzonderingen na een beetje over het hoofd krijgen te zien. Nou, dan hebben we hier dus de knoppen waar we aan zouden moeten gaan draaien. Het hoogst haalbaar scenario gaan we dat doen om de maatschappij in veilig vaarwater te krijgen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, Kijk, voor mij is het doel van verduurzamen is niet per se om ijsberen en tijgers te redden. Ik denk dat bij mij zit er in ieder geval iets heel dieps onder van dat ik graag wil dat we ook in de toekomst nog gelukkig kunnen zijn. Daarom heet mijn boek ook Happy 2050, werktitel. Dus ik denk dat dat de stip aan de horizon is. Dat we allemaal de kans hebben om ons leven te leven zoals we dat willen. Dat je een waardevol leven kunt leiden. Mm-hmm. In ieder geval in waarde een leven kunt leiden. Dus, en als dat je doel is, dan heb je daarvoor welzijn nodig. Okay. En welzijn, ja, het is een complex verhaal, maar goed. Om welzijn te kunnen verhogen en versterken, heb je een gezonde economie nodig. Nou, en dan vervolgens ga ik dus kijken van wat zit er dan in die economie, wat er allemaal ook nog moet gebeuren om die goed te krijgen. Want daar zitten allerlei drivers en prikkels die ons de verkeerde kant op duwen.
Ah, oké. Okay. Dus begrijp ik dan goed dat je eigenlijk verschillende voorwaarden schetst die allemaal nodig zijn om uiteindelijk welzijn, een gelukkig leven te hebben met elkaar.
Juist, en daarvoor is een intacte planeet een keiharde randvoorwaarde. Als we dat niet op orde krijgen, dan is welzijn überhaupt, dat kan je dan op je buik schrijven eigenlijk. Dat gaat dan niet zo goed lukken. In ieder geval wordt het minder geslaagd, dan hebben we het minder goed voor elkaar, hebben we meer ongelijkheid, meer armoede, meer gezondheidsproblemen. En meer oorlogen, conflicten, onrust in de wereld. Ja, dus als je al dat soort dingen wil vermijden en dus de wereld letterlijk in veiliger vaarwater wil krijgen, dan heb je die planeet nodig. Een intacte planeet. En daarom is dat het zo belangrijk om om daaraan te werken. Dus, het is voor mij geen doel op zich, het is een randvoorwaarde.
Ja, precies. Oké, jeetje. Je noemde net allerlei crises, oorlogen en noem maar op. En we zitten natuurlijk ook in zo'n fase, de coronapandemie. Ik zag een vraag, even kijken wie hem nu net stelt, over wat denk je dat deze coronaperiode, Gera is dat, kan bijdragen aan dat positieve scenario wat je net schetste?
Nou, ja, dat op korte termijn kan je zeggen van dat we zijn even de stap terug aan het zetten. De economie zakt even terug en we vliegen minder, we rijden minder auto en zo. Dus op korte termijn kan je best wel zeggen van nou, het lijkt nu eventjes een soort van adempauze voor de natuur te zijn of zo. Ja. En mensen komen er misschien ook wel achter dat het allemaal best een stapje terug kan en dat het helemaal niet zo erg is. Maar ik denk ook dat heel veel mensen dat niet wel heel erg vinden. En, en die niet kunnen wachten om weer het vliegtuig in te stappen. Dus ik weet het niet of dat blijvend gaat zijn. Dus, maar ik vind het wel een heel fascinerend soort van, nou ja, het is een beetje lullig om het zo te zeggen misschien, een soort van sociaal experiment of zo, om te zien wat dit met mensen doet. Want corona, en eigenlijk moet ik je eerlijk zeggen, baart hem een beetje zorgen, want corona is heel zichtbaar. En mensen zijn letterlijk aan het sterven in het ziekenhuis. IC-stroom helemaal over en dat loopt heel snel uit de klauw en het is heel zichtbaar, mensen worden gewoon ziek. Mm-hmm. En dan nog heb je mensen die zeggen van nou, het is een complot en het is allemaal helemaal niet waar en ik wil gewoon met elkaar feest vieren, we gaan lekker met z'n allen in een hotel en doen alsof er niks aan de hand is en we gaan het op een zuipje zetten met elkaar dikke vinger voor die corona of zo. Het zal allemaal wel. Van, als het daarmee, zoiets zichtbaar, zoiets directs, wat je heel één op één soort van ziet gebeuren als mensen zich er niet aan houden, schieten die cijfers omhoog. Een veel directere feedback dan wat van bijvoorbeeld klimaatverandering of van milieuvervuiling. Het gaat allemaal veel trager, veel verder van je bed en veel groter en een langere termijn, minder direct. Dus ik vind dat wel pittig om te zien, dat het zelfs met zoiets tastbaars als corona nog dit soort reacties uitlokt. Dat is niet zo prettig. Maar goed, ik weet niet hoeveel mensen zo denken. Ik denk te veel, want anders zouden we misschien niet nu zo hard in die in die backlash zit, in die tweede golf. Maar dat weet ik niet zeker. Dus misschien zijn het er maar een paar die een hoop herrie maken, wat we vooral meekrijgen. En valt het eigenlijk wel mee. Ja, dus dat is in ieder geval iets wat ik zelf uit de coronacrisis haal. Is dat ik zie wat het met mensen doet.
Ja.
En, ja.
Ja, precies. Ik ga even door naar vragen, want er zijn nog een behoorlijk rijtje. We hebben Marius die al een tijdje terug vroeg. Wat jij vindt van de ranking van Drawdown. Ik weet niet of je Drawdown kent. De volgorde van de beste maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren.
Oh ja, Marius, ik zie het hier. Ja, ik vind het...
De vraag van Marius is of daarin voldoende de verborgen impact in is meegenomen. Afgezien van het feit dat Drawdown zich alleen richt op CO2 en niet op biodiversiteit, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en dergelijke.
Ja, ze hebben, ik vind het een onwijs leuk onderzoek en heel erg mooi hoe ze dat hebben aangepakt. En ik vind het ook een heel tof boek. En ja, ze focussen zich alleen op CO2, dus daarom krijg je eigenlijk een ander lijstje dan mijn top 10. Of dan de verborgen impact top 10, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk interessant is dat zij ook sociale factoren mee hebben genomen. Dus bijvoorbeeld als je de emancipatie en de baas in eigen buik... Die twee die bij hun in de top 10 staan, als je die optelt, is dat de nummer 1. Nou, dat zie ik, dat schaar ik onder een ander actielijstje dan wat je als consument kan doen. Dus ze hebben het iets anders ingedeeld. Maar ja, ik vind het heel, heel interessant en een belangrijk boek. Ik vind het wel...
Ja.
Ik ga er lelijk zo zeggen.
Nee, en nog meer vragen. Marlies vroeg of tweedehands spullen ook nog een negatieve impact hebben.
Ja, dat is een hele leuke vraag, vind ik. We zijn natuurlijk ingedoken voor die... we hebben namelijk die tool zijn we aan het vernieuwen. We hebben alles weer opnieuw laten doorrekenen... ook veel meer detail kunnen aanbrengen. Het was een grote wens, omdat die tool was vrij grofstoffelijk. Hè? Je had 10 vragen en dat was het dan. Daar kon je helemaal geen detail in aanbrengen. Dus ik wilde inderdaad weten van... ja, hoe zit het nou met sowieso die categorie spullen? Dat is ook een soort van vergaarbak. Wat zit er allemaal in en... dus dat weten we nu iets beter. En bij spullen is het zo, en ook bij tweedehands spullen, is dat het redelijk gelijk opgaat met de prijs. Dus je kan de impact van een product gaat soort van, ja, een goedkoop product heeft veel minder impact dan een duur product. En dan niet zozeer een goedkope bank of een dure bank, maar of een goedkope telefoon of een dure telefoon, maar de gemiddelde telefoon, zeg maar een telefoon, de gemiddelde prijs. Die staat best wel goed in verhouding met de impact. Dus het heeft geen zin om op koopjes te jagen. Daar wordt de impact niet lager van. Als je een telefoon zoekt bijvoorbeeld. Maar het is wel zo dat een telefoon veel meer impact heeft dan een badeentje. Zeg maar.
En een auto weer veel meer dan een telefoon.
Sorry?
En een auto weer veel meer dan een telefoon.
Exact. En dat gaat gelijk op. En we hebben er ook... Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat het zelfs geldt voor tweedehands producten. Dus als jij een product koopt wat nog maar de helft van de prijs is, tweedehands... ja, dan mag je ook de helft van die impact toewijzen aan de eerste gebruiker. Dan is de helft van de impact nog maar voor jouw rekening. Bij kleding hebben we er trouwens ook voor gekozen om de impact tweedehands op nul te zetten. Want dat bij kleding was het weer een uitzondering, is weer anders. En... Het is een heel technisch verhaal hoor, maar binnen spullen zijn elektronische spullen 2 tot 3 keer zwaarder wegen die per euro dan andere spullen. Dus elektronica is extra vervuilend.
Ja. Nou, dat vind ik ook een mooi bruggetje naar de vraag van Vincent, die vroeg of een elektrische auto een eco-investering is.
Elektrische auto, ja. Ja en nee. Het is beter dan een benzineauto als je heel veel rijdt. Er is een omslagpunt bij een paar duizend kilometer per jaar. Maar wat de elektrische auto natuurlijk eigenlijk doet, is dat die van zichtbare impact, namelijk benzine verbranden, CO2-uitstoot tijdens gebruik, dat wordt eigenlijk verplaatst naar de andere kant van de wereld, namelijk bij de productie van die batterij. En eventueel zelfs als je het met grijze stroom oplaat, gewoon naar de kolencentrale om de hoek, zeg maar. Dus Dus het enige wat als je het op zo'n manier bekijkt, is het vooral een kwestie van zichtbare impact verborgen maken. Die elektrische auto's. Ik ben er helemaal niet zo gelukkig mee. Dus, maar het rijden is redelijk oké. Behalve dan dat de bandenslijtage natuurlijk nog steeds misschien wel erger is dan bij een benzineauto. En bandenslijtage is plastic soep. Een van de grootste bronnen van plastic soep. Dus dat los je er helemaal niet mee op. Maar goed, dat daar gelaten. Als je op zonne-energie rijdt, dan is de elektrische auto rijden er wel schoon mee. Dus wat je eigenlijk zou willen in 2030, want daar hadden we het even over, is dat mensen een elektrische auto delen. En dat die echt optimaal wordt gebruikt. Want de productie is heel vervuilend. Dus de verborgen impact, dat is groot. En het gebruik is redelijk oké. Dus wil je dat ene product, wil je dat optimaal wordt benut. En een gemiddelde auto staat 95% van de tijd stil. Dat is gewoon heel zonde.
Ja, ja.
Dus gebruik hem optimaal. En dat doe je eigenlijk door hem te delen met anderen.
Ja, en dat zou natuurlijk ook met een gewone auto kunnen. Dat hoeft niet alleen voor een elektrische auto te gelden, lijkt me.
Ja, dat is zo. Maar goed, als er heel veel in gereden wordt, dan heb je toch liever de elektrische, omdat het rijden weer schoner is.
Ja, ja.
Maar weet je, het is nog veel beter om lekker te gaan fietsen of te gaan lopen. En met het OV te gaan, als dat weer kan, corona-wise.
Ja, want daar word je ook weer gezonder van natuurlijk.
Exact.
Ik zie dat de tijd alweer flink vordert. Er zijn nog een paar vragen. Wil je nog even een paar vragen beantwoorden, Babette?
Ja, die overbevolking. Mogen we het daarover hebben?
Jazeker. De vraag van Jacqueline is wat haar inzicht, overbevolking, toch wel de grootste impact heeft. Hoe kijk jij daar tegenaan, Babette?
Ja, ik hoor die vraag heel vaak, dus ik weet niet zeker of het een taboe is. In ieder geval niet bij mij hoor, ik bespreek het absoluut. Ik denk dat op zich de hoeveelheid mensen nog niet eens het probleem is. Het is meer hoe ze zich gedragen. Want één rijke westerling die heeft 100 keer zoveel impact als als iemand in Mali of Bangladesh. Dus maar moeten we dat op die manier gaan meten? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat het sowieso een super grote knop om aan te draaien is emancipatie van vrouwen in armere landen, in ontwikkelingslanden. Die gewoon goede toegang krijgen tot zorg, tot opleidingen. Hè, dat ze naar school gaan, dat ze een perspectief krijgen. En dan hoeven die gezinnen niet zo groot te zijn. En daar hangt ook wel iets van een cultuurverandering aan. Maar het begint echt bij baas in eigen buik ook. Hè, want een groot deel van de bevolkingstoename die komt door ongewenste zwangerschappen. Het is echt alleen maar een hele humane manier om bevolkingstoename tegen te gaan, is door te zorgen dat vrouwen gewoon toegang hebben tot voorboedmiddelen en dat ze zelf baas kunnen zijn over of ze kinderen krijgen, ja of nee. Het is echt een super goede positieve knop om aan te draaien eigenlijk. Dus ja, natuurlijk dus in het hoogst haalbare scenario gaan we ergens in de jaren 60 of zo pieken qua bevolking, gaat die daarna weer afnemen. Je wil eigenlijk dat we eind van de eeuw zo rond de 7, 7,5 miljard mensen weer terug zijn. Maar we gaan wel ergens richting de 9,8 miljard nog deze eeuw. Dus dat is best pittig en het helpt natuurlijk niet. Natuurlijk moeten we daar, liefst wil je er iets aan doen. Maar ja, nogmaals, het mag nooit ten koste gaan van menselijkheid en van welzijn. Want dat was uiteindelijk het doel. Ik heb ook wel eens de vraag gehad van is een pandemie of een verschrikkelijke ziekte of zo, is dat dan niet misschien een oplossing? En dat is dus de wereld op zijn kop. En daarom vind ik het zo belangrijk om dat doel voor ogen te houden. Het ging over menselijkheid.
Ja.
En als er oplossingen zijn die onmenselijk zijn, dan is het dus geen oplossing. Dus op een humane manier iets aan de overbevolking doen als het een win-win is. Lijkt me heel, is een van de grote, belangrijkste dingen die we kunnen doen.
Oké, dankjewel voor het beantwoorden van deze vraag, waarmee je al aangeeft, wat jou betreft is dit in ieder geval geen taboe. Dat vroeg Jacqueline zich nog af of dat het een taboe was of niet. Annie vraagt of een Fairphone een relatief goede keuze is als mobiele telefoon, vergeleken met de iPhone of de Samsung, et cetera.
Ik vind het echt een heel tof merk. Ik vind het heel goed werk wat zij doen. Het is absoluut een heel goed experiment of zo. Ik weet niet zeker of die... Ik heb nog een mobiel uit 2012. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee dat die het nog steeds doet. Dus eigenlijk nog duurzamer, denk ik, dan een nieuwe Fairphone. Zolang die doet, blijf ik ermee doorgaan. Maar ja, als die van mij het begeeft, denk ik dat ik wel naar Fairphone ga. Of een tweedehands iPhone, omdat ik toch andere Apple-producten ook nog heb. Dus ja, die aansluiting, weet je, dat is dan... Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar ik vind Fairphone wel echt een heel goed concept, wat ik heel graag wil steunen ook. Omdat het is natuurlijk een hele kleine speler in een soort van tussen allemaal giganten.
Ja.
En dat is echt super moeilijk en super moedig ook dat ze dat... Ja, dat hij dat is aangegaan en dat ook... best wel zwaar gehad ook. En dat het toch best wel goed lukt, vind ik wel echt heel bewonderenswaardig.
Ja, nou, dat was een helder antwoord, denk ik, Annie, op jouw vraag. Ik wil nog één vraag behandelen die Inga heeft gesteld. En dat is de vraag of er een netwerk van verborgen impactactivisten is, waarin de verborgen impactactivisten elkaar kunnen versterken en ervaringen kunnen uitwisselen. En daar heeft Inga in ieder geval wel behoefte aan, geeft ze aan in de chat.
Oh, wat leuk! Ja, wij geven trainingen. En de basistraining leidt mensen op tot ambassadeur. En dan hebben we ook nog een soort kopstudies waarin je echt spreker kunt worden. Dus we hebben al een stuk of 30, 40 mensen opgeleid. En waarvan we toch ook een aantal heel regelmatige lezingen geven namens of over verborgen impact. En het leuke daarvan vind ik is dat iedereen zijn eigen en haar eigen bagage meeneemt. Dus eigen achtergrond. Dus je hebt allerlei invalshoeken van waaruit. Hè? Bijvoorbeeld een huisarts of iemand, juist een communicatiespecialist of iemand die bij de universiteit werkt. Of, weet je, er zijn allerlei verschillende invalshoeken. En dat is dat verrijkt eigenlijk alleen maar het verhaal. Dus ik vind dat heel gaaf. En we zitten ook op wat social media en zo. Dus daar kun je natuurlijk altijd terecht om met ons te praten, van gedachten te wisselen, vragen te stellen en zo. Maar ja, zeker die ambassadeurs, daar zijn we, die houden we steeds betrokken bij ontwikkelingen en zo.
Oké, dus stel dat Inga ambassadeur zou willen worden, kan ze jou dan bereiken via jouw website?
Ja. Dan komt ze bij Elise terecht en Elise die helpt je dan weer verder.
Okay.
We gaan nu natuurlijk corona-proof de training ook online geven binnenkort. We gaan binnenkort mee beginnen.
Mooi. Nou, ik kijk naar de klok en ik zie dat we behoorlijk uitgelopen zijn. En dat maakt wel dat ik denk dat we nu naar een afronding moeten gaan. Babette, volgens mij heb je ons allemaal een paar mooie handreikingen gegeven. Als ik er drie op zou mogen noemen, dan denk ik als eerste aan bekijk de gehele impact. Als tweede heb ik hieruit meegenomen dat jij de verandering heel positief framed. En ik heb hier toch ook wel uit meegenomen dat je aanraadt om je energie daarin te zetten waar je zelf de grootste impact kunt hebben. Een fijne avond en hopelijk tot de volgende keer.
Bedankt.
Dag.
Yes.